hulp en onze enige verwachting sta. In de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 23 en daarvan de verzen 1 en 2. Psalm 23, de verzen 1 en 2.
Thank you.
De schriftlezing in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het boek Jesaja, daarvan het 35e hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, en van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd wordt in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, en gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Jesaja 35. De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. Zij zal lustig bloeien en zich verheugen met verheuging en juichen. De heerlijkheid van Libanon is haar gegeven, het sieraad van Karmel en Saron. En zij zullen zien de heerlijkheid des Heren, het sieraad onze Gods. Versterk de slappe handen en stelt de struikelende knieën vast. Zeg tot de onbedachtzame van hart: wees sterk en vrees niet. Ziet u, lieder God zal ter wrake komen. Met de vergelding Gods hij zal komen en uw lieden verlossen. Als dan zullen der blinden ogen open gedaan worden, en der doven oren zullen geopend worden. Als dan zal de kreupele springen als een het, en de tong des stommen zal juichen, want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis. En het dorre land zal tot staand water worden, en het dorstige land tot een springader der wateren. In de woningen der draken waar zij gelegen hebben, zal gras met riet en biezen zijn. En al daar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden. De onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn die deze weg wandelt. En zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Er zal geen leeuw zijn en geen verscheurend gedierte zal daarop komen, nog al daar gevonden worden. Maar de verlosten zullen daarop wandelen, en de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich. En de eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Tot zover de schriftlezing. Nu zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heer, het is ook deze morgen zijn alle dingen weer nieuw. En mocht het bij ons zo zijn, en gelijk in de scheppingsdagen, maar dan in de herschepping van ons leven, dat wij in u verblijd mochten zijn, zoals Adam en Eva u kenden aan de wind des daags en aan het ruisen van de bomen. O Heere, mag zo uw woord tot ons komen. In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn. Want Heere, in ons is geen enkele zucht waar we op kunnen bouwen of vertrouwen. En daar is alleen in u. Want gij zijt betrouwbaar en gij zijt ook de enigste die betrouwbaar is. Alle mensen zijn leugenaars. En lieve Heere, dan zijn we steil en diep afhankelijk van u. Ook deze morgen, wanneer het woord weer uitdient te gaan, o lieve Heere, dat gij kwam te achtervolgen met uw zegen, dat gij nog harten kwam aan te raken met de kool van uw altaar, opdat de verzoening, de bediening der verzoening krachtig mocht wezen onder ons. O Heere, we staan hier niet om te preken. Preek is geen doel in zichzelf, maar dat uw woord in onze harten gevestigd mag worden. Wet en evangelie. En dat we dien Heere Jezus zouden vrezen. Die koning der koningen en die Heere der heren. En mocht gij daartoe uw woord nog doen uitgaan. Speciaal in landen waar uw volk vervolgd wordt, o Heere, dat ze ook de zuiverheid van uw woord mocht ontvangen. En de uitleg daarvan. De moorman die reisde zijn weg. Maar hij verstond het woord niet wat hij las. En lieve Heere, daartoe heb gij uw knechten bereid gevonden. Maar ze werden gedreven door de gewilligheid van Christus en niet door hun eigen bereidheid. Want anders had Jona nooit in Nineveh aangekomen. En Heere, gij zijt nog dezelfde. Vandaag hebben we allemaal gewillige mensen. Maar Heere, gij gebruikt de meest onwillige in uw dienst. Om gewillig gemaakt tot het dienst bereid uw woord te verkondigen onder alle natieën en volken der wereld. Ga dan heen, onderwijst al de volken. O Heere, mochten we er een aanvang mee maken. En dan is in u de volleinding. Want dan is u in u het begin, als gij het begin zijt in ons leven. En ook het begin van onze roeping. Dan zijt gij ook de Omega. Want dan zult gij instaan voor uw eigen werk, want gij zijt degene die mensen bekeert, niet wij. Maar mocht gij de bediening der verzoening nog in onze harten leggen, en mochten we daarin opwassen, o Heer, in die kennis van Christus, want na ontvangen genade weten we niks. We zijn van gisteren en we weten niet. Heer, dat gij onze kennis zijt, onze wetenschap en ons verstand, onze wijsheid, onze gerechtigheid, onze heiligmaking, ja, alles en in allen. Zegen uw woord, zegen uw kinderen waar ze zich ook bevinden, haal ze uit de betovering waar zo'n menig kind van God in verstrikt zit in onze dagen, omdat er geen Paulussen meer zijn die de geveinsdheid bestraffen van uw knechten. O Heere, want wat ligt het oordeel er toch op? En wie merkt het op? Wie gaat eronder gebukt? Lieve Heere, maar nochtans, gij gaat door. En gij slaat vele kerken over. En gij gaat door met het zaligen van zondaren, waar gij het belieft te doen. Waar gij uw voetstap zet, dat druipt het al van vet. En daar doet gij het alles ten zegen gedijen. Heere, zegen de weduwe en de wezen. Gedenk ze in hun verdrukking. Mochten we ze nog bezoeken in uw gunst. Want uw gunst trekt meer dan de uitgezochte spijzen. En verheerlijk uw naam en kracht. Open uw woord. Dat we er inzage in mochten hebben. We kunnen het lezen, maar de letter dood. Maar uw woord is levend en krachtig. En het zal niet aan uw woord liggen, want uw woord is heilig en goed, de wet is heilig en goed, de evangelie is heilig en goed, omdat gij, Heere, goed zijt. Verheerlijk dan uw naam en kracht, dan zullen we vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Gedenk de zieken, de zoveel leed en beproefde, o Heere, mocht het nog een middel zijn, tot bekering, tot waarachtige bekering. En dat gij ook hier in deze woestijn nog een fontein zou openen. Een fontein tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. Dat is Jezus Christus, uw lieve Zoon. En dat we ermee vervuld mochten worden, Heere. Om uw lof te vertellen over het rond der aard. Want daartoe heb gij ons geroepen. Maar in ons geen kracht. Gideon had geen kracht. En toch moest hij gaan in deze zijn kracht. Omdat de kracht was Gode. En de sterkte was Gode. En in u is alles. En in ons is niks. Zegen uw getuigenis tot roem uw naams die heerlijk is om Jezus wil. Amen. Geliefde, de tekst van overdenking kunt u vinden in het evangelie van Matteüs en daarvan het 5e hoofdstuk, het 4e vers, waar staat geschreven: zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. En geliefde, vorige keer hebben we overdacht de eerste zaligspreking, zalig zijn de armen van geest. En nu, deze morgen is aan de orde van behandeling, de tweede zaligspreking, zalig zijn die treuren. Dus de tweede zaligspreking geldt degene die treuren. En u zult echter verstaan dat niet alle die treuren vertroost zullen worden. Dat heeft de Heere Jezus ook niet bedoeld in deze zaligspreking. De wereld treurt immers ook om het verlies van bezittingen. En of naaste bloedverwanten. Alleen Gods volk treurt op een recht geestelijke wijze. Als ze op de plaats zijn. En zo moet de bruidskerk van Christus dikwijls treuren. Omdat zij de bruidegom zo menigmaal moet missen. Want de bruiloftskinderen kunnen niet treuren als de bruidegom bij hen is. En als Christus zijn jongeren zijn heen gaan aankondigd in Johannes 14, dan worden zij ontroerd in hun harten. Dan worden ze treurig. Omdat ze zo gesteld waren op zijn dadelijke aanwezigheid. Dan treuren zij. Want zij hadden alles en iedereen verlaten om Christus wil. En als Christus de hen dan ook gaat verlaten, ja, dan moeten ze treuren en klagelijk wenen. Gods kinderen kunnen Christus niet missen. Want ze zijn met hem verbonden door de band der liefde en des geloofs. En in Johannes 16 zegt de Heer Jezus tot zijn treurende discipelen: voorwaar, ik zeg u, dat gij zult schreien en klagelijk wenen, maar de wereld zal zich verblijden. Ja. En gij zult droefheid hebben. En gij zult bedroefd zijn. Maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. En dat is de vertroosting die erin ligt. Hè? Droefheid staat tegenover blijdschap. En treuren staat tegenover vertroosting. Dus de Heere keurt dat treuren van zijn volk om zijnentwil niet af. Nee, hij spreekt zijn volk daarin zalig. Zalig zijn die treuren. En dat zijn dus de treurende om Christus wil. Gods kinderen treuren niet vanwege de zaligheid die hen uit vrije genade te beurt is gevallen. Nee, daarover zijn ze verblijd. Maar omdat ze nog leven in het ondermaanse en God niet kunnen bedoelen zoals zij wel willen. Dikwijls door de zonde overmand, door het vlees, heb je er ook last van. Ben je ook met je goede voornemens in de dood uitgekomen? Gods volk wel. En dikwijls treuren ze vanwege de heimwee naar God in Christus. Om gedurig bij hem te zijn. Waarom? Omdat ze zichzelf zo moe worden. De zonde zat. Ja. En voor de zulke wordt hier een rijke belofte gegeven. Zij zullen vertroost worden. Waar? Voor zijn troon en hier beneden. De troost van de kerk, die begint aan deze zijde van het graf. Wat is uw enige troost? Lees het maar. En de triomferende en de strijdende kerk is één kerk. Schoolde gekocht met zijn bloed. En geliefde, Gij die treurt om Christus wil, zoals de Emmausgangers dat ook deden, heb goede moed. Want de tweede trooster, de Heilige Geest, zal u troosten met geestelijke zegeningen van boven. En hij zal het uit Christus nemen en het u verkondigen. En zonder de vertroosting des Heilige Geestes zou het Gods volk het op deze troosteloze wereld niet uithouden. Kun je het nog uithouden? De zaligheid van de treurende zullen we in afhankelijkheid des Heren overdenken aan de hand van een drietal gedachten. Ten eerste de reden van de zaligspreking. En ten tweede het doel van de zaligspreking. En ten derde de uitkomst van de zaligspreking. Dus we overdenken, zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden, de reden van de zaligspreking. Ten tweede het doel van de zaligspreking. En ten derde de uitkomst van de zaligspreking. En geliefde, in deze tweede zaligspreking bevestigt Christus de treurende des geloofs in hun geestelijke staat. En Christus richt zich in al de zaligsprekingen tot zijn discipelen en tot al Gods ware volk. De reden van de zaligsprekingen komen voort. Dat is ons eerste punt. De reden van de zaligspreking komen voort, of de oorzaak van de zaligspreking. Die komen voort uit het welbehagen des Vaders. En worden uitgesproken en toegepast door de Zoon en de Heilige Geest. En Gods kinderen, die zullen de reden, dus de oorzaak van hun zaligheid, nooit kunnen begrijpen. De zaligheid valt alleen te bewonderen. Die God is onze zaligheid. Val alleen te bewonderen. Die God val alleen te aanbidden. Maar niet te begrijpen. God is groot en wij begrijpen hem niet. Nee. Maar dat is gelukkig. Als je God begrijpt, dan heb je niet de ware godsdienst. Dus de oorzaak van de zaligheid ligt in God zelf. En in zijn eeuwige vrederaad. En vooral Gods kinderen geldt, voordat er iets van mij begon te leven, was ik al in Gods boek geschreven. Dat geldt al Gods kinderen, want ze zijn van eeuwigheid door God gekend. En de raad des vredes, dat was geen zaak tussen God en de mens, maar tussen God de Vader en God de Zoon. Aan de zaligheid komt geen mens te pas, geliefde. Want het is uit God, door God en tot God. En de wedergeboorte van de uitverkorene is daarom een onwederstandelijk gevolg van de uitverkiezing. Moet je dan beginnen met de uitverkiezing? Ja. Want als je niet gelooft in de uitverkiezing, dan kun je geen zalig worden. Ja, de Arminianen die verwerpen de uitverkiezing. En daarom kun je door Arminianisme kun je ook niet zalig worden. Bestaat niet. De uitverkiezing staat in het kader van de wil des besluits van God. God heeft van eeuwigheid besloten om een volk zalig te maken die hij heeft uitverkoren. En alle uitverkorenen worden zeker zalig omdat God het wil. En daarom gebeurt het ook. Niet omdat ze geloven, dat is er maar een gevolg van. Geloof is een vrucht van de uitverkiezing, maar niet de oorzaak. Dus de uitverkiezing, dat is geen misschientje, hè? Dat is vast en zeker. De wil des besluits van God kan niemand veranderen. Wenden, nog keren. En in de wil des besluits van God, geliefde, daar ligt de zaligheid van Sion verankerd en verzegeld. Nou, dat is toch een troost. Stel je voor dat je door je zonde dat besluit van God kon veranderen. Nou, dan zou er geen een zalig worden. En de reden van de zaligsprekingen komen voort uit het welbehagen des Vaders. En Christus is de bewerker van de zaligheid, want zijn naam is zaligmaker. Dat is dat hij zijn volk zal verlossen van al hun zonden. En dat hij hen in de tijd zal zalig spreken op grond van zijn eigen gerechtigheid. En in de rol des boeks was van hem geschreven: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En de wet is in het binnenste van mijn ingewand. Kan geen mens zeggen. Nee. Alleen Christus. En Christus is krachtens zijn verworven gerechtigheid gerechtigd om zijn volk zalig te spreken van al hun zonden. Christus is een volkomen zaligmaker. Het begin der schepping Gods. En hij is ook het begin der herschepping Gods. Met het begin en het einde voor al zijn volk. En daarom spreekt Christus zijn volk ook van dood levend. Ja. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Ja. Je hebt een rechtzinnige godsdienst die denken dat alleen de Vader zalig spreekt, maar zo is het niet. Joh. Nee. En ook de Zoon maakt levend die hij wil. Christus heeft de dood verslonden tot overwinning en als spreekt Christus tot doden, dan moet de dood wijken en komen de doden onwederstandelijk uit hun graf tevoorschijn. En daarvan is Lazarus een letterlijk bewijs. Nee, maar zo gaat het ook geestelijk. De treurenden die Christus zalig spreekt zijn zonder onderscheid van dood levend gemaakt, hè? Want doden treuren niet. Doden treuren niet. Zoals Gods kinderen treuren. Gods kinderen treuren om Christus wil. Maar treuren volgt op blijdschap. Gaat er niet aan vooraf. Treuren volgt op blijdschap. En het gemis volgt op het bezit. Niet andersom hoor. Dat leren ze tegenwoordig. Maar dat is allemaal rooms. De droefheid naar God die een onwederstandelijke bekering leidt tot zaligheid gaat aan de vergeving die volgt op de vergeving der zonde, maar gaat er niet aan vooraf. Wou je met je droefheid naar God bewegen om je zonde te vergeven? Dat is rooms. Zo gaat het niet. En je kunt ook nooit iets missen wat je niet hebt bezeten. En zo is het ook met het geestelijk treuren van Gods volk, want die treuren omdat ze deel hebben aan de vertroosting des Heilige Geestes. En als ze die komen te missen, dan blijft er een treurend volk over. Dat treurt vanwege dat inwendige bederf der zonde. Vanwege het lichaam der zonde. Dat altijd een constante stroom van ongerechtigheid produceert. En o geliefde, als de wet geestelijk geworden is in ons leven, dan blijft er geen vroom mens meer over. Dan blijft er een mens over die gans vleeselijk is, verkocht onder de zonde. En daar treurt een kind van God over. Want het vlees is enkel vijandschap tegen God. En toch spreekt Christus zijn volk zalig in het treuren. Niet omdat zij treuren. En dat is ook net zo met de eerste zaligspreking. Christus spreekt de armen van geest niet zalig omdat zij arm van geest zijn. Nee. Nee, 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 nee. Maar omdat ze zalig zijn. En in het treuren is Gods volk zalig, hè? Net zoals de armen van geest zalig zijn in hun arm van geest zijn, omdat Christus zijn geest gegeven heeft voor de zulke zijn Gods kinderen zalig in hetgeen ze om Christus wil zijn. Dus nog een keer, Christus spreekt zijn volk niet zalig omdat ze treuren, omdat ze arm van geest zijn. Maar hij spreekt hen zalig in hun armoede. In hun treuren. En dat geldt al de zaligsprekingen. Ik heb de zaligsprekingen wel horen preken. Ja. Op een Roomse manier. In de meest rechtzinnige kerken. Ja. Dan kom je van de staat der treurigheid. Dan kom je in de staat der blijdschap. Treurig zijn, dat is dan zeg maar. Ja, dat zeggen ze dan, dat is de toeleidende weg. En als je op die weg komt te sterven, val je met een schrik in de hemel. Nou, geliefde, je zal met een schrik in de hel vallen als je Christus niet kent, als je enige blijdschap en je enige troost beiden in leven en sterven. En treuren en de zaligheid staan niet tegenover elkaar, maar gaan gelijk op. Hè? De zaligheid bestaat niet zonder het treuren. De zaligheid bestaat niet zonder treuren. En hoewel
Er wel treuren bestaat zonder de zaligheid. Ziet u dat Christus ze niet vanwege hun treurigheid zalig spreekt? Maar hij spreekt ze zalig in hun treuren. Maar er bestaat wel treuren zonder de zaligheid, namelijk de droefheid naar de wereld. Want die werkt geen zaligheid, maar de dood. Want de droefheid der wereld werkt de dood. Maar de genade geeft Gods het eeuwige leven. En de reden of oorzaak van de zaligspreking is dus vrije, soevereine genade. Vanwege het welbehagen des vaders. En daarin raken Gods kinderen nooit uitgewonderd. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave, niet uit de werk, opdat niemand roemen. En Gods volk, geliefde, heeft er een eeuwigheid voor nodig om de oorzaak hunner zaligheid uit te wonderen en God daarvoor eeuwig te loven en te prijzen. Dus de eerste zaligspreking betreft de armen van geest en de tweede zaligspreking betreft degene die treuren. De armen van geest zijn degene die treuren en de treurende zijn de armen van geest, ja. De zaligsprekingen zijn dus volledig met elkaar in overeenstemming en betreffen het leven der genade uitsluitend. Want het betreft één volk en dat is Gods volk. Ja. En je kunt dus niet zeggen dat de ene zaligspreking op dat kind van God van toepassing is en de andere zaligspreking op een ander kind van God. Want alle zaligsprekingen zijn op al Gods kinderen van toepassing. En hoewel het ene kind van God meer vervolgd kan worden dan de ander. Maar Gods woord leert dat alle die God zaliglijk willen leven, zullen vervolgd worden. Ja. Maar deze leergeliefde, dat is een ergernis geworden in de gereformeerde gezindte. Met name in de jeugdbonden van de rechtzinnige kerken. Daar komen geen treurende en armen van geest voor hoor. En dat zit hem in de predikanten. Die geven daar leiding aan. Die geven daar voeding aan. In de prediking. Want anders zou zoiets niet kunnen bestaan. Het is gewoon puur vakantiechristendom. En dat vakantiechristendom dat vreet voort als de kanker. Omdat de ergernis van het kruis teniet gedaan wordt in de generale prediking. Ja, dan heb je ook van die bootreizen. En dan hebben ze zo geweldig met elkaar gesproken. Ja. Geef er nog een cent voor. Nee. Er is niks van God bij. Nee. En dat is dan ook de reden waarom er geen openlijke vervolging is van overheidswegen. Maar de vervolging in de kerken die draait al op volle toeren. Het vakantiechristendom op het erf der kerk draait ook op volle toeren. He, want het vrome vlees stelt de genietingen der zonde boven de keuze van Mozes. He, namelijk om liever met Gods volle kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Maar Gods volk, Gods ware volk, he, dat is geen profaan, dat is geen, Gods volk gaat niet profaan door het leven. No. Gods volk moet door het aardse tranendal naar het paradijs. Ja, treur is geen aangenaam onderwerp. Hè? Indien er geen gelukzaligheid aan vooraf ging en geen troost achteraan kwam, ja, dan is treuren maar treuren. Dan. Maar treuren staat hier in plaats van berouw. Hè? Het bevat treuren, het ware treuren bevat zowel droefheid als tranen. Ja. Het ware geestelijke treuren is een geestelijke wolk waarin God tot zijn volk overkomt. En de tranen die Gods volk weent om Christus wil, zijn tranen die in Gods fles bewaard worden. Het zijn de zalige tranen. En Christus spreekt zijn volk zalig in het treuren, ofwel in de berouw over de zonde. Niet omdat ze berouw hebben, maar in hun berouw. Want aan het berouw gaat de vergeving der zonde vooraf. En voor het eerst en ook steeds weer opnieuw in de bevestiging ervan. En dus de zaligsprekingen staan in het kader van de bevestigende genade voor Gods volk, voor Gods verzoende volk. Dat wil ik toch eens onderstrepen. Want tegenwoordig heb je een kenmerkenprediking en als je maar een beetje treurt over de zonde, dan word je ook al de hand opgelegd. Maar dat doet de Heere Jezus niet. De Heer Jezus legt in de zalenspreking geen handen op van degenen die niet met God verzoend zijn. Nee, geliefd. De zalensprekingen bevatten de ware zielentroost voor Gods aangevochten kinderen, hè, die door al de golven en de baren van de bestrijding en de aanvechting dreigen ten onder te gaan. De zalensprekingen die staan in het kader van de enige troost, beiden in leven en sterven. En ook de droefheid naar God die in onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid, hè, die staat in het kader van die enige troost, in het kader van het ware treuren. En ik zeg, de droefheid naar God is alleen een privilege voor Gods ware volk, geliefde. Want een onverzoend mens kan geen droefheid naar God hebben. Omdat de droefheid naar de wereld zijn drijfveer is. Ja. Niet alle droefheid is ware droefheid. Nee, wijze. Agab treurde ook om de weigering van Nabot zijn wijngaard te bezitten. Maar die droefheid van Agab is een duivelse droefheid. En een wereldse droefheid. En de droefheid der wereld werkt de dood. Nou. De ware treurigheid heeft namelijk een voorwerp, hè? De zonde. En een kind van God treurt zowel over de erf als over de dadelijke zonde. Gods volk treurt over haar eigen zonde en ook die van anderen. En wie oprecht berouw heeft, die zoekt zijn zonde niet te verkleinen, maar te vergroten. Dan zeg je niet, nou ja, nee. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ik ben in ongerechtigheid geboren. Ja, dat zegt een kind van God. Maar Saul daarentegen probeerde zijn zonde te vergoeilijken. Ja. En als Christus zich aan de zeven Tiberias aan zijn discipelen openbaarde, zegt Petrus, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dat bedoelde Petrus niet letterlijk, maar vanuit een diep zondebesef. Petrus was Christus zo onwaardig geworden dat hij tot deze belijdenis komt en daarin streeft hij alle discipelen voorbij in een evangelisch berouw. Dan zeg je, Heere, laat me maar liggen, want ik ben het niet waard. Ik ben niet meer waardig. Ik ben u niet meer waardig. Ja, je hebt ook van die mensen die door Gods oordelen hun tranen eruit persen, hè? Ja, zoals mensen die op de pijnbank liggen. Maar van die aard was ook Kaïns berouw. Bij Kaïn woog de straf over de zonde zwaarder dan de gruwelijkheid der zonde zelf. Je kunt over de gevolgen der zonde treuren. Ja, maar dat is maar wenen om een lekker emmer. Tot de schrijende scharen van Jeruzalems dochters zei Christus, weent niet over mij, maar over uzelf. Ja. Er zijn er nou die voor de Joden bidden, maar ik zou zeggen, ween maar niet over de Joden, want die komen zeker tot bekering, maar ween maar over uzelf. De dochters van Jeruzalem weenden over de gevolgen der zonde, maar niet over de zonde zelf, dus niet over zichzelf. Maar Gods volk heeft altijd tijd tekort om zich leeg te wenen over het lijk dat Adam heet. Daar hebben de huichelaars geen last van. De huichelaars wenen uit angst voor straf. Hè? Om van de gevolgen der zonde verlost te worden. Ja. Nou, als je zulk een prediking wil horen, dan moet je naar de jongerenavonden van Stichting Haard krijgen en dan kun je dat horen. Ja. Hoe kom je in de hemel? Nou, dat is de zielenvraag van Gods volk niet, hè? Hoe kom ik in de hemel? Hoe word ik met God verzoend? Gods volk is het niet te doen om de hemel te verdienen, nog om de hel te ontlopen, maar om de vrede met God. Want het voorwerp des geloofs, dat is niet de hel, nog de hemel, maar God in Christus alleen. Scheurt uw hart en niet uw klederen. Maar ja, Agab die scheurde zijn klederen en niet zijn hart. En hij bekleedde zich met een zak, maar niet met berouw. Hij boog zijn hoofd als een riet, maar zijn hart bleef van steen. Ja, in de hel wordt er wat afgeweend, geliefde. Maar ten spijt van de tranen der verdoemden blijft de hel een onuitblusselijk vuur. In de hel wordt geweend, en God gelasterd. Nou, dat zijn niet de tranen die in Gods fles vergaard worden. Nou. De tranen die in Gods fles vergaard worden, komen als vanzelf voort uit een gebroken hart en een verslagen geest. En God heeft de vrijwillige onofferande lief, en dat geldt ook voor ware zielentranen van Gods treurende volk. Die worden in Gods fles vergaard, omdat ze voortkomen uit een wenende Christus. En Farao wenste slechts van de gevolgen der zonde verlost te worden, maar ondertussen verhard hij zijn hart. Hij wilde wel van de plagen verlost worden, maar zijn hart bleef in vijandschap tegen God. En er staat zelfs, God verhardde zijn hart. Dus alle droefheid en treurigheid is nog niet uit het geloof, geliefde, dat door de liefde is werkende. Nee. Zonder geloof kunnen we God niet behagen, ook al treuren we de ganse dag om allerlei oorzaak. Maar Gods volk treurt echter niet alsof zij zonder hoop is. He, want ware zielentranen zijn geloofstranen. Een evangelische droefheid over de zonde gaat gepaard met het haten van de zonde. Salomo zegt, de vreze des Heren is te haten het kwade. En hij zegt, ik haat ook de mond der verkeerdheden. En Gods volk treurt niet alleen over de zonde als zonde, maar zij bekeert zich ook van de zonde. Niet met behulp van genade, maar door de genade in Christus alleen. Christus is de enige zondevernieler en zonder hem kunnen we niks doen. Ook niet tegen de zonde strijden. Mooi verliezen. De strijd tegen de zonde gaat altijd gepaard met het berouw over de zonde. En berouw over de zonde is een vrucht van de gemeenschap met Christus. De mensen die zeggen, ja, je moet berouw tonen. Ja, je berouw tonen. Zonder de gemeenschap met Christus is dat onmogelijk. Dus als u wettig tegen de zonde wilt strijden, geliefde, dan moet u gemeenschap zoeken met Christus. Want de vrucht van de gemeenschap met Christus is evangelisch berouw. En dat is de kracht der heiligmaking. Ik zeg nog een keer, evangelisch berouw is de kracht van de heiligmaking. Want daar is Christus in. En heiligmaking komt niet tot stand door aan de oproep tot heiligmaking gehoor te geven. Nee, dat is de leer van vandaag. Hè? De mooie oproepen van bekering en dan mooi geloof. De mooie gehoor aan geven. Heiligmaking moet je best doen. Maar heiligmaking geschiet uitsluitend door de geest der heiligmaking die Gods volk gegeven is. Niet door ingestorte krachten waarmee Rome haar onderdanen en bijwijven van voorziet. Om door het doedat der wet op de Jacobsladder te vorderen ten hemel. Dat is allemaal verbeeldingen. Want het einde van dat alles, dat is de dood. Gods volk treurt niet alleen om het inwendig bederf van het lichaam der zonde des doods. Maar ook en niet in het minst vanwege de afwezigheid van Christus. Hè? Zoals Maria weende in de hof van Gethsemane. Vanwege de droefheid en het gemis naar Christus. Nou, zo treurt ook de bruid uit het hooglied vanwege haar gemis naar de bruidegom. Hè? Toen die van haar was geweken. Ze zegt, mijn liefste was geweken, hij was doorgegaan. Dat is een heilige droefheid die voortkomt uit het geloof dat door de liefde is werkende. En het treuren over het verlies van God, van Gods gunst, is de beste weg tot herstel en verkrijging van Gods gunst. In die weg zal uw droefheid tot blijdschap worden volgen. Want door de droefheid wordt het hart gebeterd. Ja. En het ware geestelijke treuren zal ook de ziel tot bidden bewegen en aan de Heere doen kleven gelijk een gordel kleeft aan de lendenen eensmans. Bidden zonder het ware geestelijk treuren, dat is eigenlijk niet mogelijk. De ware geestelijke droefheid keurt Gods wegen goed. En ook zijn kastijdingen, hoewel ze, als ze tegenwoordig zijn, is het geen zaak van vreugde. Maar achteraf zal een begenadigde ziel het voor de Heere beleiden. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik u goddelijk recht zou leren. Maar Gods ware volk weent niet alleen en treurt niet alleen om eigen afmakingen. maar ook die van anderen, van land en volk. Wil je een bewijs? Lot, de rechtvaardige Lot in Sodom, kwelde zijn rechtvaardige ziel dag bij dag, hè, bij het zien van zoveel ongerechtigheid. Ja. Nou, als ik die PKN-predikanten gadeslaat die lid zijn van de Sodomitische kerken, dan zou de schaamte toch je aangezicht bedekken. Maar nee hoor, nee. Nee, je hoort geen enkel protest. Stel waar je hebt gezegd, we gaan het voor de eer van God opnemen in de PKN en nou is die al met immeritaat. Niks gezegd. Niks gezegd! En wie zou niet wenen over de massa van dwalingen in de kerken die in onze dagen de vormen van een groothandel lijkt aan te nemen? Het verdragen van de dwalingen geven de mensen de vrijheid tot zondigen. En dat is de vrucht van leervrijheid hoor. Maar de huidige godgeleerdheid is niet in staat om de prediking te toetsen aan Gods woord. En ik vrees dat het huidige korps leraars Israëls niets van de goddelijke roeping af weet. Ze zeggen het wel. Ja. Soms zie je de website, die staan er bol van hoe. En dan hebben ze 100 teksten waarmee God hen geroepen heeft. Nou. Daar wij God niet vanaf. Hoor. God roept zijn knechten niet met 100 teksten. Ben je wijze mens. En laat staan dat ze bevindelijk afweten van de dood van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens in Christus. En dat door de weg van het recht. Er wordt wel veel gesproken over het recht en over het sterven van de wetten. Er zijn tegenwoordig van die goochelaars die goochelen van de ene hoed naar de andere hoed. En dan krijg je allemaal van die bekeerde knijnen. Allemaal van die circuspaarden. Maar de verbondsbreuken die er in de kerken geslagen zijn, zijn geestelijke hoererij en men weigert de tucht aan te nemen. Geestelijke hoererij is erger dan echtbreuk in een wettig huwelijk tussen man en een vrouw. Dat is ook goddeloos. Maar geestelijke hoererij is erger. En de echtbreuken vermenigvuldigen ook in onze kringen, zonder dat de tucht in werking treedt. Mannen die anders dan om hoererij van hun vrouw scheiden, moeten onder de tucht gezet worden en dienen van het avondmaal te worden geweerd. Ja, ik ben wel eens mensen tegengekomen die een vrome mond tegen mijn schrijven opzetten. Die zetten er een hele boom over op en spuwden hun gal erover uit. Maar God heeft ze geslagen en ze zijn nou van de vrouw gescheiden. Zonder geldige reden. Ja. Moet je maar goed doen hoor, tegen Gods woord opstaan. Moet je maar goed doen. En predikanten die de tucht niet durven te handhaven, zijn op zijn best gesproken eliegeesten. Hè, maar totaal onvruchtbaar in de kerk, omdat God niet meer tot de zulke spreekt. Je kunt hier en daar nog wel een rechtzinnige preek horen. Maar je moet maar eens opletten of dominees bij God vandaan preken of dat ze een geleerd lesje ophoesten. Moet je maar eens opletten. Ik heb wel eens gezegd tegen een dominee, ik zeg, u hebt een grote harde schijf in uw hoofd, maar als u al die boeken die nou in je kasten staan zou verbranden, en God zou u van die harde schijf verlossen, dan weet je helemaal niks meer. Dat zijn allemaal van die oudvader citaten preken, hè, die zegt, en ze hebben alles van anderen gestolen. En als je een goed opsluit, ik heb geen opsluitingsvermogen, maar als je goed opsluitingsvermogen hebt en je hebt een goede mind, hè? Ja, hoe noem je dat? Remembrance. Ja, dan kun je een preek van Philpott lezen en dan kun je hem zo napreken. Er zijn mensen die dat kennen, ja. Maar, kun je hem zo napreken. En dan zeggen de mensen, jongen, dat was toch een goede preek. Ja. Nou, ik moet het hebben van het gegeven. En sommige oudvaders en Gods gestorven kinderen hadden soms ook de gave der profetie. Moet je nou eens goed luisteren wat ik ga zeggen. Die hadden de gave der profetie niet buiten Gods woord op. Maar die konden soms vertellen wat God zou gaan doen. En dat kwam ook uit. Maar in onze dagen heeft men niks meer te vertellen. Omdat God niet meer spreekt. Ook niet tegen het gros dominees. Het zijn geen lastdragers meer. En als je lastdrager bent, dan krijg je ook uitkomst van God. En dan ga je zeggen, nou dat zal God, die zal God bekeren. Of dat zal God gaan doen. Kijk het maar na, komt het uit. En ik heb ze wel gekend hoor, die dat bij God vandaan konden zeggen. En dan leefde er bijvoorbeeld een jongen of een meisje in de wereld en dan zeggen ze, en weet je wat ze dan zeiden, die zal God eruit halen. En dat gebeurde. Nou, ik weet geen dominee meer die gave van God ontvangen heeft. Ik weet ze niet meer aan te wijzen. Misschien zijn, ik weet het niet. Maar de Heere die geeft soms ook inzicht en geloof voor het toekomende. Wat hij zal gaan doen. Nou ja, tot Eli sprak God niet meer. Alleen maar tot Samuel. En wie zou niet wenen over de verdeeldheid onder Gods kinderen? Muggenzifterij wordt gaande erger. En het oordeel zal zo vreselijk wezen dat het schip van Jonen in de storm erbij in het niet zal vallen. Ik woon nou een beetje ver van de gevestigde kerk vandaan. Midden in het zendingsveld. Ja, en dat geeft bij vele reden tot lasteringen. Zelfs ook bij dominees. Ik heb het gehoord. Uit betrouwbare bron. En die spotten met de bediening. Nou, mooi maar goed doen. Mooi maar goed doen. Je slaat mij niet, je slaat God. En vele van Gods kinderen drijven op hun eerste bekering. En zijn als een Jehu aan het ijveren. Doch zonder geheiligd verstand. Je moet echt niet denken dat je in je eerste bekering nuttig bent in het koninkrijk der hemel. Als je dat van jezelf gaat denken, dat is in de tweede bekering ook niet zo. Maar dan maakt God je nuttig. Maar dat is in de eerste bekering niet zo. En vele van Gods kinderen drijven op de eerste bekering en zijn aan een Jehu aan het ijveren, doch zonder geheiligd verstand. Ja, dan gaan ze discussiëren met de godsdienst. Nou, dat mooi verliezen hoor. Want de ware godsdienst is geen discussiegodsdienst. Bij wijze mensen. Al die reformforums, die worden door de hel gedirigeerd. En als jij het daarop begeeft. Daar is niks van God bij. Maar het ware treuren over de zonde van land en volk, dat kan alleen plaatsvinden als wij als een Habakuk de wacht des Heren waarnemen. En predikanten dienen een antwoord bij God vandaan te kunnen geven als hen gevraagd wordt, wachter, wat is er van de nacht? Dat is een wezenlijke vraag. Wachter, wat is er van de nacht? En aan valse Hananias die de breuk op het licht genezen, ontbreekt het niet in onze dagen, komt duidelijk tot uiting in Arminiaanse bewegingen zoals Hartkraai en andere jongere organisaties. Predikanten uit de rechtzinnige kerken gaan erin voor. En die zeggen de wacht niet aan. En aan dit soort ontwikkelingen zijn de kerken zwaar debet. Hè? De eer is weggevoerd. Wie zou niet wenen? En wie zou met zijn vinger durven wijzen zonder de hand in eigen boezem te steken? Nee, maar als het gaat over de ere Gods, welk kind van God zou er dan durven zwijgen? Of zijn er bijna geen kinderen Gods meer, dat er zoveel gezwegen wordt? Achter al dat zwijgen van die kerken en hun voorgangers zit lijfsbehoud. En dat zwijgen is puur wettisch. Als je echt berouw mag oefenen, geliefde, als vrucht van de vernieuwde zondevergeving, dan kan het niet bestaan dat je publieke zonde op het erf der kerk tolereert en daarover het zwijgen te doet. Als je dat kent, dan ben je niet van God bekeerd. Ben je huichelaar. En ik hoorde pas nog een jaar, er zijn ook nog van die stille in de landen. Waar staat het in Gods woord? Ja, stille in de landen, maar die getuigen wel hoor. Denk er goed om. Dat wordt helemaal verkeerd uitgelegd. De valse verdraagzaamheid in onze dagen is gemeengoed geworden en sommigen geven de valse verdraagzaamheid het stempel van gereformeerd. Terwijl ze omtrent het getuigenis van Jezus zo onverdraagzaam zijn als schorpioenen. We moeten wel een onderscheid maken tussen de verwereldling in de kerk en de zonde van de wereld. Hoor. Tegen de wereldgelijkvormigheid in de kerk, dan mag nooit verdraagzaamheid de drijfveer wezen om de lieve vrede te bewaren. Want dan koestert men een valse vrede. En ik zou de predikanten niet de kost willen geven die zich schuldig maken aan valse verdraagzaamheid. Omwille van eigen positie. Dan krijg je allemaal van die rechtzinnige kanselboodschappen. Mensen, houd toch op met die godsdienst. En dat doen zelfs dominees en mee die vroeger zelf in de goot gelegen hebben. En ze hebben nou geen boodschap meer. Hoe komt dat? Ze hebben dreigen met de godsdienst verzwagen, met de valse verdraagzaamheid. Ze durven het mes van Gods woord niet meer te hanteren. Het zijn patoffelhelden geworden. Zowel in de politiek als in de kerk. Je wordt er zat van. Dat was niet de geest van onze vader hoor. En degenen die op het erf der kerk valse verdraagzaamheid aan de dag leggen, zijn altijd opmerkelijk onverdraagzaam tegen degenen die bij God vandaan van Christus en die gekruisigd getuigen. Ja. En Jozua, weet je, Jozua in het Oude Testament, toen het volk door de woestijn trok, toen zegt hij tegen Mozes, ja maar eldert ermee dat die profeteren in het leger, zegt dat ze zwijgen. En toen heeft Mozes Jozua eens een lesje geleerd. Hij zegt, wat, ijvert gij voor mij? Ik wenste wel dat al het volk des Heren profeten waren. Nou, die Mozesen, die zijn er niet meer, hoor. Want anders zou je wel een ander geluid horen. En er zouden de ware kinderen Sions, die zouden elkaar opzoeken. Niet in een sectegroepje, hoor, van die wel en die niet. Daar ben ik zat van geworden. Daar ben ik gewoon zat van geworden. Allemaal vriendjes politiek. Nou, daar moet ik niks van hebben. De treurende kinderen Sions wensen niet anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En daarom worden zij zo gehaat. Omdat zij de ergernis van het kruis spreken. En de ergernis van het kruis wordt alleen en uitsluitend gepreekt door de treurende kinderen Sions. Omdat zij in de troost van het kruis van Christus delen. En de troost waarin de treurende kinderen Sions delen, is een ergernis voor de godsdienstige Joden in onze dagen en een dwaasheid voor de universitaire godgeleerdheid. Ja. De ergernis van het kruis is totaal geniet gedaan op en onder de kansels in onze dagen. Maar er is niks nieuws onder de zon. Het kruis van Christus is in de refogelederen wezensvreemd geworden. Velen preken wel Christus, maar weinigen Christus en die gekruisigd. Het lijden om Christus wil heeft in de huidige prediking absoluut geen plaats meer. En als het genoemd wordt, dan ontbreekt de praktijk ten eenenmale. Ik heb dominees gehoord, die preekten hoogelijk van het kruis van Christus. Maar in de praktijk, was gewoon, die was er gewoon niet. En de enkelingen die lijden omwille van het kruis van Christus worden zwaar verdacht gemaakt. Ook door zogenaamd bevindelijk gereformeerde predikanten die soms wel over het lijden van Christus wil preken. Maar zelf in een kerkelijke leuningstoel kunnen blijven zitten. Omdat zij geen kennis hebben aan het lijden om Christus wil. Nou, dan kun je er ook niet over preken. Dan wordt het vloeken. Gods woord predikt ons Christus en die gekruisigd. En daarom is er voor de zonde geen excuus. Hè? Daarom is er ook voor het onbekeerd zijn geen excuus. En dan is er alleen maar nog reden om te wenen vanwege onze bittere vijandschap tegen zijn gewillige Christus. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, de zonde hen niet toerekenende. En geliefde, als je door ongeloof daadwerkelijk verloren gaat, loop je over de ingewanden van Gods barmhartigheid naar de hel. Zwaar. En als je op zo'n grote zaligheid geen acht slaat en de ergernis van het kruis er niet doet, dan zal het kruis van Christus je kop vermorzelen, omdat je niet hebt gewild dat hij koning over je zijn zal. En als Gods fles niet met tranen van berouw en tranen de liefde gevuld wordt, dan zal hij zijn viool met toren vervullen en zijn gramschap uitstorten over dit ongelovige geslacht. Dat wel de mond vol heeft over de ware godsdienst, maar de praktijk ontbreekt. Dan zal God zijn gramschap uitstorten over dit ongelovige geslacht. En daar is alle reden voor, en ik geloof dat Gods oordelen niet meer af te bidden zijn. Als de maat vol gezondigd moet worden, is Gods oordeel vastbesloten. En ik geloof dat kerkelijk Nederland absoluut niet beseft welk wraakzwaard boven haar hoofd hangt. Ik geloof zelfs dat vele van Gods kinderen niet beseffen welke ontzettende rampen zij te wachten staan, omdat zij niet in de bressen wensen te staan omwille van eigen behoud naam en eer. Nou, daar komt de Heer op terug. Als Eli zijn goddeloze zonen nog niet eens zuur aanzag en de tucht niet handhaafde, dan is het oordeel Gods vastbesloten en dan wordt de ark die van Gods gunst getuigde weggevoerd en de zonen van Eli gedood. En dan roept de vrouw van Pinaas in haar uiterste barensweeën uit: Ikabod, de eer is weggevoerd. En niet vanwege de dood van Hofni en Pinaas, maar vanwege de wegvoering van de arken Gods. En weet u wat het grootste oordeel is in onze dagen, geliefde? Dat het oordeel niet eens meer als een oordeel ingeleefd en ervaren wordt. En dat is dan de oorzaak dat men Ikabod gewoon hersteld hervormd durft te noemen. Om over de rest van de afscheiding maar niet te spreken. Het is alles Ikabod wat de kerkklok slaat. En de hoge priester Eli viel er nog mee aan Gods kant op het laatste van zijn leven. Maar nou houdt het korps dominees elkaar de handen boven het hoofd. En gaan tegenover het levende kind voorbij. Dat dodelijk gewond langs het kerkpad ligt te treuren en ligt te wenen over de geslagen breuken. Mensen, dat is mijn ervaring. En als je het anders zegt, dan lieg je. En sinds de verwerping van dokter Kolbrugge door de kerk is Christus definitief buiten de kerk de reformatie gegooid. En dat oordeel heeft zich voltrokken in de komst van de valse kerk de PKN. En in de stichting van de valse Nabotkerk alias de HHK. Maar de HHK heeft van de PKN aangap de 30 zilverlingen in ontvangst genomen om de erven der vader lafhartig te verkopen. En er zijn blijkbaar nog niet eens Eli's in die kerk, want geen dominee komt ermee in de schuld. Nee, ze wijden liever zichzelf dan zich te bekommeren over de verstrooide schapen die tot het kleine kuddeke van Christus behoren. Want zij zoeken alle het hunne en niet hetgeen van Christus is. Maar Gods ware volk treurt en weent over de breuk van land en volk met een klagelijk schreeuwen tot God. En in dat treuren wordt zij zalig gesproken. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Ja, zij zullen eeuwig vertroost worden met de enige troost, beiden in leven en sterven. En dan zal hun treuren tot blijdschap worden, want zij zullen de koning zien in hun schoonheid. O, hoe zalig is dat volk dat naar zijn klanken hoort. Maar er zijn weinig treurenden in onze dagen die vertroost zullen worden met de enige troost, beiden in leven en sterven. Anders zou er veel meer eenigheid des geestes zijn. Ik hoorde onlangs nog een dominee zeggen dat Gods volk altijd al verdeeld is geweest. Maar ziet u, men beschouwt de verdeeldheid van Gods volk als normaal. Maar dat zijn de eligeesten hoor, die dat beweren. En de zulke merken het gebed eens rechtvaardigen als dronkenmanschap aan. Zoals Eli veronderstelde met de biddende Hanna. Hanna die door Peninna geplaagde en gehate vrouw van Elkana. Dat was een recht treurende ziel. En zij begeerde een kind van de Heere. En Hanna begeerde een kind te baren voor God en zijn zaak. En Hanna's gebed is verhoord geworden. En dat kind, de kleine Samuel, werd geboren om wedergeboren te worden. En in Gods wijngaard te dienen als een profeet. Recht treurende zielen zullen vertroost worden in hun geween. Want hun gebed is in Christus een welriekende reuk voor God. En zal hij die het gepiep van de jonge zwaluwen en het gekir van de jonge duifjes hoort, de stem des geweens niet horen van zijn treurende volk? Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u dat hij haastelijk recht doen zal. Een treuren gaat dus voor de troost en degene die geen treuren hebben geleerd zullen ook niet vertroost worden. Christus spreekt geen mens zalig die niet treurt, die niet treuren over de zonde. Want als je de vrucht van de vergeving der zonde mist, namelijk het berouw, dan mis je ook de vergeving der zonde zelf. Aan de vruchten zult geen kennen. En in dat kader staan ook de zaligsprekingen, maar nogmaals, Gods volk wordt niet zalig gesproken omdat zij vrucht dragen. Nee, maar ze worden zalig gesproken in het dragen van vrucht. Omdat hun vrucht in Christus gevonden wordt, dus aan de boom. En is de boom goed, dan is de vrucht ook goed. En als we ingeënt zijn in de levensboom Christus, dan dragen we vrucht uit Christus. Maar aan de ranken, maar de ranken dragen de wijnstok niet. Nee, de wijnstok draagt de ranken. En wat doet de rank aan zijn vrucht? Dat moet je maar eens vertellen. De antinomianen of wetsbestrijders roemen wel over de troost. Hè? Maar van het treuren vanwege de zonde willen ze niet weten. Maar Gods volk treurt niet alleen vanwege de zonde tegen de heilige wet Gods. Maar ook en bovenal vanwege de zonde tegen het heilige evangelie. Een zondige tegen de liefde, dat is zo bitter geliefde, nog bitterder dan de dood. Maar Gods volk wordt de zonde zat. En ze krijgen een walg van zichzelf. Hij nooit een walg aan jezelf gehad. Vanwege de gewilligheid en de liefde van Christus. Voor een goddeloze hoop. Je kunt wel eens een walg aan jezelf hebben, maar je kunt ook nog wettig zijn. Het ware berouw staat altijd in het kader van de vergeving der zonden. Het ware geestelijke treuren is een vrucht uit Christus. Hè? Want Christus heeft ook getreurd en geweend. Zoals er niemand getreurd en geweend heeft. En Christus weende over Jeruzalem, dat in ongeloof bleef volharden. En Christus was bedroefd tot de dood toe. Om zijn volk een eeuwige blijdschap te bezorgen. Het ware geestelijke treuren is een vrucht aan de groene boom. En daarom dragen de takken vrucht. Hè, van de takken geldt, die op zijn tijd met vruchten is beladen. Hè. Nou, als je beladen bent, ja, dan klop je niet meer op je borst hoor. Maar die op zijn tijd met vruchten is beladen, wel sierlijk pronkt met onverwelkte bladen. Ja, en die vruchten ziet Gods volk zelf niet. Nee. En als je ze ziet, dan zijn ze al bedorven. Want Gods volk houdt haar treuren niet voor treuren. Tenzij Christus zijn zalig spreekt in hun geween en tot hun ziel zegt, ik ben uw heil alleen. En o geliefde, er zijn velen in onze dagen die met een traantje en een bekommernisje de hemel denken aan te doen. Maar weet u wat het ware treur is? Dat is bitterlijk bedroefd zijn vanwege het totaal vleeselijk zijn, verkocht onder de zonde, uitroepende wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods. Na ontvangen genade? Ja, na ontvangen genade. Wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Dat raak je niet meer kwijt. Dat raak je aan deze zijde van het graf niet kwijt hoor. Dat lichaam der zonde en des doods. En daarom zijn al die volmaaktheidsdrijvers, dat zijn valse leraars. Want Gods volk treurt over dat lichaam der zonde en des doods. Wie zal mij verlossen? Dat is geen onbekende zaak voor Gods volk. Want daarvoor danken zij God in Christus. Maar dat lichaam der zonde doet niets dan zonde. En daar zucht Gods volk onder. Want de zonden zijn een last geworden. En de vrezen des Heren een lust. En hoewel Gods kinderen vergeven zijn voor verleden, heden en toekomst, dan wenen zij zich dikwijls leeg vanwege dat inwendige bederf. Hè, die inwonende zonde die de Heilige Geest ook dikwijls bedroeven. En het zijn de zonden die een scheiding teweeg brengen tussen God en de ziel. En dat na ontvangen genade. En daarom treurt Gods volk zo menigmaal. Want daarvan zijn ze zelf de oorzaak.
Oh, en daar zijn de goede tieren, daar zijn het de goede tierenheden des Heren, dat we nog niet vernield zijn en dat zijn barmhartigheden nog geen einde hebben genomen. En in dat treuren worden Gods kinderen zalig gesproken. En dat is de troost die op het treuren volgt. He, niet vanwege hun treuren, maar vanwege Christus die bedroefd is geweest tot de dood toe. Om zijn volk een enige troost te zijn, beiden in leven en sterven. O de treurende Sions, weent niet, u zal gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid en een gewaad des lofs voor een benauwde geest. Uw treuren zal tot blijdschap worden en uw wenen tot lachen. Ja, als Johannes op Patmos ziet op het verzegelde boek en niemand waardig bevonden werd om zijn zegelen te verbreken, dan moet Johannes zeer wenen. Maar in dat wenen krijgt Johannes een huisbezoek. Ja, huisbezoek. Van een hemeling. En Johannes een boodschap van Gods wegen moet overbrengen. Weet niet. Ziet de leeuw die uit de stam van Juda is. De wortel Davids heeft overwonnen. Om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. Treurende Sions, hoor des Heren woord, gij die voor Gods woord beeft. Uw broeders die u haten, die u verre afzonderen, om mijns naams wil zeggen, de Heren, dat de Heren heerlijk worden, doch hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde. En zij daarentegen zullen beschaamd worden. We zullen er eerst eens een versje van zingen. En wel uit de 71 psalm, daarvan het 9e zangvers, psalm 71... Vers 9, doe hen beschaamd staan en bezwijken, wier woede mij bestrijdt, wier haat mijn rust benijdt. Doe hen met smaad en schande wijken, die tegen mij zich sterken en mijn ramp bewerken. Het 9e zangvers uit de 71e psalm. Zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. De treurenden zullen vertroost worden op een middellijke of onmiddellijke wijze, maar altijd wel de woord en geest, geliefde. En Gods kinderen worden vertroost met en door het voorwerp des geloofs, namelijk Christus. En Christus is de eerste trooster en de Heilige Geest is de tweede trooster, die het uit Christus nemen zal om het de kerk te verkondigen. Hij zal het uit het mijne nemen. Dus hetgeen Christus tot de ziel gesproken heeft, tot rechtvaardigmaking, dat zal bevestigd worden in het leven der genade. En in dat kader staan ook de zaligsprekingen. Met de zaligsprekingen worden Gods kinderen bevestigd in hun zalige staat voor God. De zaligsprekingen, dat is geen rechtvaardigmaking. Nee. Het zijn de vertroostingen van Christus die de Heilige Geest aanwendt om de treurende Sions te vertroosten. Om
om hen te geven sieraad voor as, vreugde, olie voor treurigheid en een gewaad des lofs voor een benauwde geest. En de wezenlijke troost die Christus bedoelt in de tweede zalenspreking is dat de zonden van al Gods volk vergeven zijn. En dat moet ook gepreekt worden. Gods volk wordt keer op keer bevestigd dat hun zonden vergeven zijn. Niet worden, zoals de afscheiding erover preekt. Nee, zijn. In de vergeving der zonden delen al Gods kinderen bewust door het geloof. En dat moet ook in de prediking doorklinken. Troost, troost, mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het harte van Jeruzalem. En roep daartoe dat er strijd vervuld is. En dat er ongerechtigheid verzoend is. En dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor alle zonden. Kun je lezen in Jesaja 40. De treurende in de tweede zalenspreking betreft dus Gods verzoende volk in Christus. En zij alleen zullen vertroost worden. Met de enige troost beiden in leven en sterven. En de troost voor de levende kerk, dat is geen zakdoekje voor geplengde tranen. Nee, geliefde, het is een fundamentele troost. Namelijk de vergeving der zonden. De treurende kinderen Sions zullen vertroost worden met de vergeving der zonden in bevestigende zin. Omdat zij erfgenamen zijn van die troost en mede-erfgenamen van Christus. Er is veel troost dat niet verder reikt dan een doekje voor het bloeden. Maar de troost waarmee de treurende kinderen Sions vertroost worden is zaligmakend en eeuwigdurend. Het is een beloofde troost, maar ook een ervaren troost. Een bevindelijke troost, een geloofstroost. Troost staat tegenover aanvechting. En bestrijding, maar ook tegenover het lichaam der zonde. De vertroosting van de kinderen Gods is een tegenwicht voor het geheel vleeselijk zijn verkocht onder de zonde. En de vertroosting die Paulus ontving nadat hij 3 maal gebeden had om van die slaande engel des Satans verlost te worden, was de genade des Heren. Paulus moest het doen met hetgeen de Heren tot hem zei. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En daar kon Paulus het mee doen, voor tijd en eeuwigheid beide. Gods volk moet het zo menigmaal van de zonde verliezen, geliefde. En dan komen ze weer op de 7e duivel, maar zij zullen vertroost worden met het feit dat zij niet meer onder de wet zijn, maar onder de genade. En dat de zonde over hen niet heersen zal. De zonde maken wel een scheiding tussen God en de ziel en daarover treuren de kinderen Sions diep. Gods volk zou de zonde wel willen doden, maar de vertroosting is dat de zonde gedood en veroordeeld zijn in de dood van Christus. En o, hoe menigmaal moet Gods volk inleven dat zij enkel zonde is. Maar de vertroosting die er tegenover staat, ja, die hen geheel overdekt, dat is de mantel der gerechtigheid van Christus. En als Gods volk somtijds door zwakheid in de zonde vallen, dan moeten zij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, maar de toevlucht nemen tot Christus, om door hem te worden aangeraakt tot reiniging des harten, want gij zijt gewassen, gij zijt rein, vanwege de vrijspraak waarmee Christus zijn volk heeft vrijgemaakt. Maar er is weinig of geen behoefte meer. Geen behoeftig volk meer in onze dagen en dan is er ook geen behoefte meer aan de ware troost. Velen van Gods volk vermaken zich met de afgoden en de godsdienst en sommigen moeten in eenzaamheid hun weg gaan waar geen weg schijnt te zijn. Nou, ik heb genoeg meelopers en bijlopers gehad, maar ik kan ze op 1 hand tellen met wie we een zakje zout hebben kunnen eten. Dan heb ik het over Gods volk, hoor. Ja, misschien zijn er ook wel huigglas bij, dat weet God. Gods volk treurt vanwege dat huigelachtige bestaan. Ja. Als je oprecht gemaakt bent, dan treur je over je huigelachtige bestaan. En de meeste van Gods volk leven overdadiglijk en geven niks. Maar dan ook niks om hun broeders in de verdrukking en in de beproeving. Vandaag ben je een favoriet en morgen ben je weer niet een tel, want dan hebben ze weer andere afgoden. Nou, geliefde, zulke zijn mijn vrienden niet, hoor. Ik zoek ook geen contacten, ik zoek geen favorieten, maar ik zoek gemeenschap der heiligen. Of zijn er geen heiligen meer? Ik moet de Heer zo menigmaal vragen, waar is toch uw volk onder het kruis? Het Westen schijnt overgegeven te zijn. Hier is geen werk meer te doen. Want iedereen is al bekeerd in eigen hoofd. En onbekeerde mensen in het oordeel kom ik bijna niet meer tegen. Wat is er meer aan mijn weigert te doen, zegt de Heer. Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven voortbrengen zal? En hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Nou, ik heb ook... ik wist pas te zeggen, ja, maar u hebt toch ook uw favorieten. En dan heb ik zo'n plaatje staan op de website. Met een paar van die oudvaders en een paar van die geloofshelden. Maar die heb ik erop geplaatst. Niet omdat ze mijn favorieten zijn, want dat is me wezenlijk vreemd. Maar dat is een aanklacht voor de huidige godsdienst. Omdat zulke mannen er niet meer zijn. Dat waren geloofshelden. Mannen Gods. Maar ik vrees geliefde dat die oude Schotse dominee Peder van het Covenant gelijk krijgt met zijn profetie. Dat er in Europa geen vierkante meter zal zijn waar geen lijken zal liggen. God moet wel met een bloedig oordeel komen, want als predikanten het Ikabod oordeel niet meer als een oordeel ervaren, dan is het erger gesteld in onze dagen dan in de dagen van Elia toen de ark was weggevoerd. En toen werd het oordeel nog gevoeld, de schuld ingeleefd en de zonde beweend. En toen was er nog een kerk dat onder het oordeel kwam te bukken en God gerechtigheid toeschreef. Maar nu? Het is allemaal sentimentele poppenkast op het kerkelijk erf. En men is in de uitbreiding van Gods koninkrijk niet meer geïnteresseerd. Ten spijt van de vele zendingsorganisaties en zendingsactiviteiten. Men gaat op in de organisatie. En waar is God? Uitwendig loopt de kerkelijke organisatie als een trein, maar de kostelijke kinderen Sions, die in het verleden tegen fijngoud geschat werden, worden nu geregeld als aardeflessen gelijk. Ik zou niet meer weten wat ik in het Westen moet doen. Als de Heer me niet meer te spreken geeft, dan zat ik hier als een stomme hond die niet bassen kan. En waar hoor je nog van de wonderen des Allerhoogsten? De kerken hebben Gods voorzienigheid monddood gemaakt. Met al hun refo-verzekeringen. En de huidige geestelijkheid, die weet er ook niet meer uit te preken. Moet je ze maar eens horen als ze over zondag 10 preken van de Heidelbergse catechismus. Het is gewoon een poppenkast. En ik spreek nou generaal. Want ik geloof dat de Heer hier en daar nog een knecht van God heeft. Maar de dochter van Sion is overgebleven als een hutje in de weigert en als een nachthutje in de komkommer of als een belegerde stad. Maar dat zijn de treurenden. En die treuren over de breuk van land en volk. Over de verdeeldheid en de kilheid van Gods kinderen onderling. En er wordt niks zoveel gelasterd als onder Gods kinderen. Dat zal ik eens even vertellen. En de enige die gelooft, het gaat er nog eens koeken ook. Weet je, dan zal ik iets wat vertellen, dan mis je de gemeenschap met Christus, hoor. Als jij je daarmee bezighoudt. En de dochter van Sion treurt, hè, omdat velen niet recht wandelen naar de waarheid van het evangelie. En de ergernis van het kruis te niet doen. En soms denk je een kind van God aan te treffen, maar meestal is het maar een zeebel met godsdienst. Die bij het minste prikje uit elkaar klapt. Ik heb er wat van meegemaakt. En de dochter Sion treurt in de eenzaamheid, zittende in de klovende steenrotsen, door elk onteerd. En de dochter Sions moet de voetstappen drukken van Christus. Hè? En al zijn bekenden stonden van verre, toen hij het kruis droeg naar de vloekheuvel Golgotha. Dat is mooi wat van kennen. En van die gangen weet men in onze dagen niet meer. Ik kom ze tenminste niet tegen. Ik heb duizenden contacten, hoor. Maar ik hoor er niks van. Iedereen heeft het goed. Maar bij de vraag onder welk kruis men gaat, staat de wagen stil. Ja, ellende genoeg. De een heeft een ziek been en de ander heeft een ziek bed. Maar degene die onder het kruis van Christus zijn weggaan, die moet je met een lampje zoeken, geliefde. En dominees gaan met 60 jaar met emeritaat of zelfs nog vroeger, dan hebben ze een burn-out. Een burn-out. Nou, vroeger gingen de martelaren de brandstapel op, maar die hadden geen burn-out. Hè? Ja, ja die had ook een burn-out, ja. Maar uitwendig. Tegenwoordig gaan ze met 50 met immuniteit, zijn ze overspannen, burn-out. Mensen, dat is allemaal hoogmoed. Boston, die lag op zijn sterfbed en die deed de luikjes open van zijn pastorie. En die preekte zijn preken tegen het samengestroomde volk. Ja. Want als hij 60 jaar en dan als hij dominee bent, dan krijg hij... Ze weten ook niet meer van verdrukking, want ze hebben een traktement van hier te Gunter. Nou, ik gunt het je van harte hoor. Van mijn part. Maar waar is God? Waar is het kruis van Christus? Dominee Peder heeft zijn ganse leven moeten vluchten over de bergen en de dalen om uit de handen van zijn achtervolgers te blijven. Maar het huidige predikantenleven weet van deze dingen niks meer af. En bij de minste tegenstand slaan ze door alle stoppen heen en krijgen een burn-out. Allemaal barstende hoofdmoed mensen. God maakt geen overspannen mensen. Laat staan dominees met een burn-out. Dat zijn allemaal welvaartziektes van de 21ste eeuw. Echte geroepen krachten van God krijgen geen burn-out. En die blijven ook preken tot hun dood toe en zaaien niet onder de doornen, maar zetten hun hart op de kudde. He, tenminste, zo was het in vroeger tijden. Maar het huurlingenleger dat nu de kansels beklimt, heeft niets meer te vertellen bij God vandaan. Beetje dogmatiseren, beetje systematiseren. Maar waar zijn de treurenden? Waar zijn de armen vergeest? In de ware betekenis van de zaligsprekingen. En ze zijn er nog, ik heb ze ook wel gekend, maar in onze dagen zou ik er bijna niet meer aan durven wijzen. Omdat degenen die zich voor waar uitgeven geen gestempeld pad meer hebben. Allemaal namaak. Plakboeken godsdienst. En dat zijn degenen die de waarheid niet herkauwen gelijk de reine dieren des velds, want dan stempel je je pad op. De reine dieren verdelen de klauw, die stempelen hun pad. Daar moet je op letten. En de treurende uit de zaligspreking stempelen hun pad door hun treuren, door hun wenen, door hun herkauwen van de waarheid, door hun gemeenschapsleven met God en Christus. Daar moet je tegenwoordig voor in de eenzaamheid leven. Want op het brede kerkpad, dan lopen ze hand in hand en wee degene die losgemaakt worden. Die krijgen een lading laster over zich heen. Nou ja, het zijn ook allemaal medailles hoor. De treurenden zullen vertroost worden omdat ze met God verzoend zijn. Erfgenamen des hemels zijn en in de enige troost delen beiden in leven en sterven. En geliefde, bent u al een treurende Sions? Bent u ooit vertroost geworden met de vertroosting Israël zoals die oude Simeon die verwachtte? Petrus keek er ook naar uit dat de vertroosting in Christus gevonden werd in de gemeente. Hij zegt, indien er dan enige vertroosting is in Christus. Niet veel, maar enige. Ga niet om veel troost, maar om de enige troost. Hij zegt, indien er dan enige troost is der liefde. Enige gemeenschap des geestes. Enige innerlijke beweging en ontferming. Ja, wat dan? Nou, zegt de apostel. Als er maar enige vertroosting is, enige liefde in Christus, zo vervult mijn blijdschap dat gij mocht eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed zijn, van één gevoelen zijn. Nou. Waar is dat nog te vinden, geliefde? Maar daar zag de apostel naar uit, naar de eensgezindheid onder de broeders. Niet een eensgezindheid ten koste van de waarheid. En van de, nou ja, jij denkt er zo over en ik denk er zo over, maar we gaan toch hand in hand. Nee! Van één gemoed zijn, van dezelfde liefde, van dezelfde gevoelen. En dat staat in het kader van de waarheid van het evangelie. En als Petrus in Antiochië veinst met de Joden, dan hakt Paulus erop in. Dan zegt hij, gij die een Jood zijt, wat verbeel jij wel? Ja, dat zijn we wel kwijt, geliefden. Eenheid ten koste van de waarheid, ten koste van de ere Gods, dat is de ware eenheid niet. Ja? Dat is valse verdraagzaamheid. De treurende kinderen Sions hebben de waarheid lief. Ja, ze hebben liever een heilige oorlog dan een valse vrede. En de treurende kinderen Sions, dat is geen zielig volkie. Wel, nee, mens. Het zijn de helden onder de banier van koning Jezus. Soldiers in his army. Die in de krijg geduchte daden doen. En die geloofshelden zijn er in het verleden wel geweest. Denk maar aan Luther. Die als een onverschrokken geloofsheld naar Worms ging. Al stonden hem daar ook zoveel duivels te wachten als pannen op de daken. John Knox. Die het hart van Maria de Bloedige teisterde. Vanwege zijn onverschrokken godsvrucht en vastberadenheid. Dominee Pede, de held van het Schotse Covenant, die zijn achtervolgers in het aangezicht tartte en het Roomse beest op zijn grondvesten deed schudden. De Waldenzen, die tot de laatste kogel gevochten hebben omwille van de waarheid van het evangelie en letterlijk geen millimeter grond prijs gaven aan de Roomse antichrist. En weet je wie er aan het hoofd stond van de Waldenzen? Een dominee. Dat was ook een legeraanvoerder. Nou mensen, wat hebben we dan een zootje patoffelhelden. Die zou je eigenlijk niet. Nou, laat mij daar maar alleen staan. Met God. Eén man met God is de meerderheid. En in onze dagen staan er bijna alleen maar patoffelhelden op de kansel en ook in de politiek. Je zou er misselijk van worden van al die viswijverij. Er zijn in onze dagen geen geloofshelden meer zoals we die in vroege dagen hebben gekend. Niemand durft er nog in de bressen te staan. Nog op het kerkelijk erf, waarin de breuken vermenigvuldigen. Nog in de politiek, waarin de zogenaamde christelijke politiek huilt met de antichristelijke machten. En o, als de godzalige Rutherford in de huidige godgeleerdheid eens kon gadeslaan, dan zou hij donderen van heilige verontwaardiging vanwege al die valse leringen en angsthazerij. Waarin geen ware liefde is. Want in de ware liefde is geen vrees. En de treurende kinderen van Sion zijn dan ook de beste verdedigers van de waarheid. Want zij treuren als de waarheid tekort gedaan wordt. Of in een valse zin verdraaid wordt. Die treuren niet leidelijk met een boekje in een hoekje. Nee, ze staan als een Habakuk op de wachttoren. Op de wacht des Heren waar te nemen. En om het volk te waarschuwen voor de geestelijke boosheid in de lucht. Voor de overheden. De strijd tegen vlees en bloed is me vreemd, maar ik heb wel een last. En die heb ik mezelf niet aangepraat, geliefde, nog mezelf opgelegd, maar die heeft de Heer mij gegeven. En hij heeft mij ook een geopende deur gegeven, die niemand sluiten kan. Dat is wel geprobeerd hoor. Ook de dominees, oh ja. Maar ik kan hem zelf nog ineens sluiten, want anders had die deur al lang op slot gezeten. En o, geliefde, het was als de bliksem zo krachtig. De woord en geest. En het is meermalen bukkrachtig en dat nodig en dat is nodig gebleken. Want anders had ik de strijd al lang opgegeven. Maar God gaat door en ik mag volgen zo onwillig als Jona. Maar mijn onwilligheid doet heel niet mee, mensen. Want God is sterker dan mijn tegenstrevigheid. En soms mag het ook met innige blijdschap. Vanwege de vertroostingen des Heilige Geestes. En dan gaat het vanzelf. Hoewel de weg dikwijls gepaard gaat met treuren en wenen vanwege de verlating en de zeren. Maar de roeping van Christus die echoot nog na in mijn hart. En soms als een vuur in mijn binnenste. Ja, en dan moet er gezegd worden wat er gezegd moet worden. Hoe mensen erover denken of over lasteren, dat deert me niks. Want de koning die vangt alle klappen op. Want hij is mij een schild in het strijdperk van dit leven. O zalige en treurende kinderen Sions, gij zult vertroost worden. Want onze koning is van Israëls God gegeven. Amen. Lieve heren, we hebben er maar weer over gestameld, over die treurende kinderen Sions. Maar Christus was treurende. Treurende, wenende over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt. Heren, het is nog niks veranderd in onze dagen. Want dat is voelbaar en tastbaar en zichtbaar. Want het oordeel ligt erop, Ikabod. Maar zullen dan uw beloftenissen immer haar vervullen mis? Nee toch weer. Gij zult ook doen wat gij beloofd hebt. En gij doet het. Want gij gaat door. Op andere plaatsen. En stuur ons dan, Heere, zend ons.
waar gij ons hebben wilt. Jona was onwillig om te gaan, maar hij is er toch gekomen. Omdat Christus gewilliger was dan Jona. Barmhartiger als Jona. Rechtvaardiger als Jona. En Heere, gij zijt het alleen. En gij doet uw werk doorgaan en voortgaan. Increase thy kingdom. Ook onder ons. Dan zullen we vrolijk zijn. Want dan zullen de treuringen wegvlieden. En dan zullen we u zien gelijk gij zijt. In uw schoonheid, in uw beminnelijkheid. Hier door het geloof, straks door aanschouwen. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Om Jezus wil alleen. Amen.
Dan zingen we tot slot, geliefde, uit de 119e psalm en daarvan het 25e zangvers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mijn verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, indruk mijn toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gij gaf aan mijn hart. Vertroosting, daar heb je de ware troost. Geest en leven. Psalm 119 en daarvan het 25e zangvers. Zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.